Gemeente, willen we met elkaar eerst lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, uit het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. En in het schip gegaan zijnde voer hij, Jezus, over en kwam in zijn stad. En zie, ze brachten tot hem een geraakt op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel. Doch opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, toen zeide hij tot de geraakte: Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde ging heen naar zijn huis. De scharen nu, dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als in het huis van Matteüs aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zei: Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Gemeente, ik hoop u vanmiddag het woord van God met Gods hulp te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En niet zoals sommigen misschien van u verwacht zouden hebben, dat het vanmiddag uitsluitend zou gaan om de bekering van Levi. Ditmaal wil ik juist letten op wat de bekering van Levi niet alleen tot gevolg heeft gehad, maar welke verwarring dat ook heeft gegeven. Niet alleen bij de scharen, maar ook in het bijzonder bij de fariseeën en de schriftgeleerden. De tekstwoorden voor de prediking vormen dan ook de laatste drie versen die we zo even met elkaar hebben gelezen. De versen 11 tot en met 13 uit Matteüs 9. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? En wat er verder uit volgt als de reactie van de Heere Jezus Christus op deze schampere vraag, want zo moet die toch wel worden uitgelegd. We hebben zo even die woorden ook gelezen. Gemeente, zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent. Dat is onder ons allen een bekend gezegde. Een spreekwoord in ieder geval dat een zekere zin van waarheid in zich bergt. Met andere woorden, uit het gezelschap waarmee we ons dagelijks ophouden, kunnen we afleiden wie we zelf zijn. Dat ligt er eigenlijk in opgesloten. Nu moeten we ook eerlijk zeggen dat dat zowel positief kan worden ingevuld als negatief. Helaas treffen we bij de fariseeën en de schriftgeleerden de dagen van Jezus een eenzijdige negatieve uitleg. Zij hebben eigen deze manier van denken en spreken gebruikt om Jezus in een kwaad daglicht te stellen. Ze hebben bedoeld Jezus te raken, juist in die tere verhouding die hij kende tot al zijn discipelen. En het blijkt al uit de vraag waarmee ze niet Jezus, maar via een omweg hem wel bedoeld, gesteld aan de discipelen, eigenlijk proberen uit te lokken. Waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaars? Een misplaatste vraag, zo mogen we het noemen. Een schampere vraag met een ondertoon van spot, waar Jezus ook anders op heeft gereageerd dan dat zij hebben kunnen vermoeden. Namelijk de reactie van Jezus, niet alleen in de vervolgversen, maar met name in de uiterste toepassing die hij daarin maakt, is het laatste gedeelte van het 13e vers, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Daarmee maakte Jezus direct duidelijk wat hem bewogen heeft om met zulke mensen zich op te houden. Dus in die zin mag het negatieve ook omgekeerd worden tot het positieve. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent. En de fariseeën dat ziende. We zien hier in de eerste plaats een heilloze spot, kritiek geuit van de bekende zijde. Vervolgens buigt de Heer dat om in zijn heilzaam onderwijs en bepaalt hij allen die hem gehoord hebben tot een heilige levenswandel. Heilloze spot, kritiek waar geen goed woord voor over moet worden gehouden. Gevolgd door het heilzame onderwijs, de les die Heer Jezus daarin aangeeft om te eindigen met een heilige wandel en een leven waartoe allen worden opgeroepen die van dit korte conflict ook weer van nabij getuigen zijn geweest. En de eerste getuigen, wel dat zijn, weet u, oor- en ooggetuigen van de dingen die Jezus niet alleen gedaan heeft, maar ook heeft gezegd. En ze hebben het gezien met hun eigen ogen en het was geweest alsof ze hun ogen niet hebben geloofd. Dat uitgerekend Matthäus zo kort na zijn bekering niet alleen een maaltijd heeft laten aanrichten, maar helemaal hebben zij hun ogen uitgewreven toen ze zagen welke gasten daartoe genodigd werden om daaraan deel te nemen. Wel, diezelfde fariseeën die al zoveel gezien en gehoord hadden van de levenswandel van Jezus, die worden nu in de stoutste verwachtingen overtrokken, want dit hadden ze nog nooit zo meegemaakt. Een wonderlijke gang ging Jezus eenmaal door de landpalen van Judea en Galilea. De evangeliën staan er vol van en het vele meer is samen te vatten met slechts weinige woorden. Jezus ging het land door, goeddoende, zieke genezende en vele teken en wonderen doende. Maar dit hadden ze nog niet eerder zo beleefd. Dit treft al hun verwachting. En tegelijkertijd hebben ze juist daar geen goed woord voor ogen. Dit was in hun ogen immers iets onbestaanbaars. Jezus ontvangt de zondaars. Ook later zal dat nog op een andere manier klinken uit hun mond. En eet met hen. Hij die zich even tevoren nog in hun ogen had schuldig gemaakt aan godslastering, door tegen de geraakte man bij zijn genezing te zeggen, zoon wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Sommige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. Jezus aanmerken als een godslasteraar. Over godslastering gesproken. Toch namen de fariseeën en de schriftgeleerden hem dit zeer kwalijk. Het was immers hoogst ongebruikelijk voor iemand die zei de wet te houden en de wet te onderwijzen, zich ophield met wat in hun ogen was het uitschot van de samenleving. Tollenaren en zondaren, niet alleen ongepast, het was beslist ongerijmd. En ze konden dan ook geen enkel begrip opbrengen voor de uiteindelijke goede bedoelingen, edele motieven die Matthäus direct na zijn bekering moet hebben gehad. Om al zijn vorige vrienden uit te nodigen, als teken van dankbaarheid vanwege het feit dat Jezus door slechts één woord te spreken hem uit zo'n grote nood en dood had gered. Vanmorgen hebben we in onze laatste dachten gesproken over dankbaarheid. Wel, hier zien we de vruchten van de waarachtige dankbaarheid. Niet anders had Matthäus, die hiervoor nog Levi heette, het mogen meemaken. En hij wilde anderen daarin laten delen. Hoort wat mij Jezus deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Jezus trok hem immers uit zijn verloren zondaarsbestaan en maakte hem in één ondeelbaar ogenblik los van zijn bedenkelijke praktijken waar hij mee hiervoor zijn leven rijk waande. Verslingerd aan het geld en het goed. Maar toen hij even iets had mogen opmerken van de glans en de heerlijkheid van Gods vrije genade, was hij in de meest letterlijke zin verkocht. In de goede zin van het woord, voor de schatten, de onverderfelijke schatten van het koninkrijk der hemelen. Verlangend om deelgenoot te worden van het goed dat nimmer zal vergaan. Zo ligt dat als het goed is in het hart van een ieder die genade mocht ontvangen. Wij zeggen niet voor niets tegen elkaar, genade maakt gunnend. Je gunt het de grootste der zondaren. Je gunt het zelfs je grootste vijanden. Als God ons te sterk is geworden door het geloof in de Heer Jezus Christus, zou hij anderen dan ook niet te sterk kunnen worden? Dan kennen we van meet af aan die onbedwingbare drang om ook zielen voor de dienst van de Heere te winnen. Ook dat was de insteek van de prediking van vanmorgen. Met de aangrijpende gedachte dat er iedere seconde één ziel moet sterven. En wordt het eeuwigheid. Wel, met geen andere bedoeling moet Matthäus deze maaltijd hebben laten aanrichten. En het is geen moment bij hem bovengekomen dat Jezus niet in zijn gezelschap zou willen verkeren met zijn vroegere lotgenoten. Ook al werden ze door de meeste mensen met een scheve blik aangekeken. En was het in de ogen van de fariseeën een bron van voortdurende ergernis. Hoe kon Jezus immers als leraar de wet zich ophouden met zulke mensen in de ogen van de waanwijze schriftgeleerden, de scharen die de wet niet kenden. Voor de fariseeën en de schriftgeleerden was dat een beledigende gebeurtenis. Diep vernederend ook voor hen die zich ver boven hun stand verheven hielden voor deze lage plaatsen in hun ogen. En daarom vragen ze opheldering. Maar precies zoals een farisee zich altijd heeft opgesteld tegenover Jezus, als schijnheilig, als dubbelhartige mensen, mensen met een masker, met twee gezichten. Ze hadden het Jezus ook direct kunnen vragen, maar met de omweg proberen ze ook hem erbij te betrekken. Waarom eet uw meester? En dat moet weer de discipelen van Jezus als zijn volgelingen gegriefd hebben. Ze noemen hun Heer en Heiland meester, dat wil zeggen rabbi. Een gewone leermeester zoals er vele anderen als Jezus waren in die dagen. Dat hij het heeft durfde besteken om met zulke mensen zich op te laten houden. Is dat niet beneden alle geestelijk peil? Ze vinden het in ieder geval bespottelijk. En laten hun verontwaardiging dan ook de vrije loop en steken hun mening in deze ook niet onder stoelen of banken. De discipelen moeten zich op datzelfde moment dat hen deze lastige vraag werd gesteld ook verlegen hebben geweten. Hoe zullen ze hier het best op de meest adequate manier op kunnen reageren zonder een van beide partijen en zeker niet hem die zij zo lief hadden te hoeven kwetsen. Zij wisten er eigenlijk geen raad mee. Zij wisten ook niet wat hen te wachten stond. Ze waren Jezus slechts gevolgd uit gehoorzaamheid. En hadden ook geen raad geweten met de wonderlijke bekering van Levi uit zijn tolhuis weg te roepen. Nee, voor hem was het ook een bevreemdende situatie waar zij ongewild in verwikkeld waren geraakt. Jezus in gezelschap met tollenaars en zondaars, maar zo hebben het niet gewaagd hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en uit te spreken. Zij wisten ook niet beter dat tollenaars inderdaad, om van anderen nog maar te zwijgen, eigenlijk behoorden tot de kant van de samenleving. De allerslechtste, met wie je niet zomaar zonder gewichtige reden zou inlaten. En ook zij wisten dat je maar al te vaak werd afgerekend met het gezelschap waar je korter of langer tijd mee ophield, dus uit hetzelfde gedachtesfeertje dat wij ook kennen, in de negatieve spiraal dan wel te verstaan. Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. Hier merken we eigenlijk niets anders als een vorm van heilloze spot en laatdunkende kritiek. Die voortkomt uit het feit wanneer we geen raad weten met Gods wonderlijke wegen. De weg waarin de Heere is gegaan in navolging van de hemelse wil van zijn eigen Vader. Een vorm van kritiek die je eigenlijk, ook al zou je dat niet mogen vermoeden, ook in het midden van de christelijke gemeente vandaag de dag kunt tegenkomen. Natuurlijk op een totaal andere manier als dat was bedoeld door de fariseeën en de schriftgeleerden in Jezus' dagen. Maar dat wanneer we ons uitlaten soms over bepaalde ervaringen in het midden van de gemeente, waarin we ons durven uitspreken over de dingen die in onze ogen eigenlijk onbestaanbaar zijn. Anders gezegd, we weten zo vaak gemakkelijker te zeggen hoe het niet moet dan positief aan te geven hoe het dan wel moet. Juist als het gaat om de wonderlijke wegen die de Heere kan gaan en kan gebruiken om zondaren tot zich te trekken. In sommige gemeenten is dat ook wel gebeurd, dat buitenstaanders aanschoven in de kerkbank, waarin de Heere meer zijn genade openbaar verheerlijkte als mensen die misschien al een leven lang in de kerk waren in en uit gegaan, zonder dat er iets waarneembaars was veranderd. Ongetwijfeld kent u ook soortgelijke voorbeelden. Wel, eigenlijk is dat iets van de actualisering van ons tekstverband, om die oude boodschap ook te brengen binnen de realiteit van onze eigen beleving. En misschien moeten we onszelf er ook wel van beschuldigen. Nu ik er even over nadenk, inderdaad. Ik ben veel te veel bezig met een ander te beoordelen dan dat ik mezelf beoordeel. Laat oordelen. Het alleen wijze woord van onze goede God. Als je er goed over nadenkt, dan maken we ons er allemaal schuldig aan. We weten veel meer negatiefs te zeggen, dit is het niet, en dat hoort niet, en dat deugt niet, of dat zijn we niet gewoon of gewend onder ons, dan dat we positief de dingen opmerken die ons van God geschonken zijn. Dat ze ons tot verwondering mogen wekken dat de Heere inderdaad maar weinig nodig heeft om een mens tot zich te trekken. Om een mens in een ondeelbaar ogenblik voor zijn liefdedienst te winnen. Tot beschaming van mensen die zweren bij een uitgeholde traditie en nog niet verder zijn gekomen dan dat. Ik zeg geen kwaad woord over de traditie. Maar als we dat invullen als onze godsdienst, dan zal het voor eeuwig tekort zijn. En dan riekt dat ook eigenlijk, of we dat nu aangenaam vinden om te vernemen of niet, toch naar een farizeïstische levensinstelling. Wat triest als het zo ver gekomen kan zijn in ons leven, dat we bijna bezig kunnen zijn ons te verharden, in plaats van onder de prediking van vrije genade ons te verblijden, die verblijd zijn geworden in het zoeken en het vinden van hun Heere. We kunnen beter als verbrokenen verkeren onder de dienst van het evangelie, dan als verharde mensen. Die verkild raken, ook soms zijn die trekken waarneembaar, helaas. In alle gemeenten. In alle gemeenten, kleine of grote gemeenten. Dan gaan we op en verteren we onze eigen zielen in slechts kritische kanttekeningen. Misplaatste opmerken hier en daar te maken. En zonder dat we ons bewust zijn dan ook nog onze eigen geest te doden. Vanwege die te vele overvloedige aandacht die uitsluitend negatief begint en eindigt. Heilloos is de weg van een ieder die zich daarin laat leiden. We zouden veel meer mogen letten op de heilzame les die hier voor ons allen in ligt opgesloten. In plaats van te menen, met eerbied gezegd, God de weg voor te moeten schrijven die hij eigenlijk moet gaan. Er zijn vele boeken geschreven over de bekering, de waarachtige bekering staat er dan ook nog bij. Want als de bekering niet waarachtig is, is het geen bekering, dan is het al schijn. Maar hier zien we wat bekering inhoudt. Vergeten al wat ons ooit voorheen kon bekoren. En Jezus te volgen. Zoals Levi dat mocht doen op een voor ons onbegrijpelijke wijze. Want de discipelen zijn spoedig uit hun verlegenheid verlost geworden. Ook dat is een trek in het leven der genade. We kunnen soms met een mond vol tanden staan als wij tot verantwoording worden geroepen. Waarom dit en waarom dat? Of in de situatie van Jezus' eerste volgelingen, waarom eet uw meester met tollenaren en zondaren? Want de discipelen zijn er niet ineens aan toegekomen om gedachten onder woorden te brengen. Ze stonden in de meest letterlijke zin als aan de grond genageld en met hun mond vol tanden. Wie zal hier het eerste woord spreken? Ze bedoelen hun Heere. Hij die voor hen het leven, de weg en de waarheid is geworden. Die wonderlijke wegen kan gaan zoals zij ook van zichzelf konden getuigen. Wat moet het een geruststellende gedachte zijn, gemeente, als we hieruit ook een eigen conclusie mogen trekken. Dat wij niet altijd het laatste woord hoeven te spreken. Laat staan het eerste woord. Dat Jezus in alle moeilijke kwesties het altijd het eerste voor al de zijnen opneemt. Zoals ook hier. Ik hoef dus niet voor mezelf op te komen. Ik hoef slechts te wachten. In stilheid en vertrouwen wat antwoord God mij geeft. En de Heer heeft het gedaan, ook hier. En ik mis te verstane woorden, die door het kleinste kind als daar kinderen bij aanwezig zullen zijn geweest, en er wordt niet gezegd dat ze er niet zijn geweest. Ze zullen de les misschien wel als een van de eerste hebben begrepen. Jezus zulks horende, zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. En als we nu aan onze kinderen zouden vragen, gelukkig zijn er wat meer als vanmorgen, dan zou een kind zeggen, natuurlijk bedoelt de dominee, nee, natuurlijk bedoelt de Heer Jezus, als je niet ziek bent, maar gezond, dan heb je een dokter niet nodig. Dan kun je een dokter wel missen als kiespijn. Nou, dat is goed, jongens en meisjes, dat heeft de Heer Jezus hier bedoeld. Met die deftige woorden, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. En daar wringt hem nu juist de schoen, om het zo te zeggen, bij de fariseeën. Zij waanden zich in geestelijke zin helemaal gezond. Kerngezond. Ze had als Paulus eertijds voor zijn bekering een hele lijst van verdiensten en kerkelijke voorrechten kunnen voorhouden. Besneden ten achtste dagen. Onderwezen in de wet. Die houdende onberispelijk. Zelfs meer dan die 10. We kennen de 613 geboden en verboden. Wat let ons? Ze waren zich van geen kwaad bewust en geen enkele reden om te klagen. In hun eigen ogen waren ze dus meer dan gezond. Ze hadden geen medicijnmeester nodig. Ze hadden geen heelmeester nodig. Die oog heeft voor het lichaam en nog meer oog voor de ziel. En daarom hadden ze geen enkele behoefte aan de genade, de hulp en de troost die Jezus bood voor de grootste der zondaren. En als ze ooit in de vele andere twistgesprekken die ze met Jezus hebben gevoerd, de schijn toch hoog ophielden en deden alsof, dan was het inderdaad ene vorm van gespeelde huichelarij. En juist dat huichelachtige leven wilde de Heere met dit sprekende voorbeeld, dat niet voor tweede uitleg vatbaar moet zijn geweest, hen aan hun dubbelhartigheid ontdekken. Alleen blijft de vraag hier ook open, en daarom zal ik hem ook zeker vanmiddag niet beantwoorden, of ze Jezus begrepen hebben. Of ze hem ook in de geestelijke bedoeling van zijn onderwijs, wat zo heilzaam voor hen allen zou zijn geweest, als ze dat ter harte hadden willen nemen, ook begrepen hebben. Want ontdekking aan de kwaal waaraan we lijden is toch vaak de eerste stap die tot genezing leidt. Zo is het immers ook in het natuurlijke leven. Hoe vaak word je niet opgeschrikt door mensen die weet ik niet hoe lang al met een haast ongeneeslijke kwaal hebben rondgelopen. Zich misschien wel niet helemaal lekker hebben gevoeld voor een tijd. Maar nooit die gang hebben gemaakt naar de dokter. Totdat een van de huisgenoten zei, de man tegen de vrouw of de vrouw tegen haar man. Joh, je moet toch eens naar de dokter gaan. Want ik vind dat je de laatste tijd niet bent zoals anders. Of misschien wel een van de kinderen tegen vader of moeder. Zou u niet eens naar de dokter gaan? En als de dokter dan de verpletterende uitslag hen moet mededelen na een uitvoerig onderzoek. Mevrouw, meneer, u bent eigenlijk ten dode opgeschreven. Dan kan er tweeërlei reactie komen. De eerste is de meest voor de hand liggende, ook een typische menselijke trek van ons allen, of we nu geloven of niet, maar ervaring doet ons niet anders ondervinden. We gaan het ontkennen. Dat zal toch niet waar zijn. Dat zal me toch niet gebeuren. Dat kan ons toch niet overkomen. De ontkenning, die er ook soms kan zijn bij de meest ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. Alleen als de Heer ons inwint voor welke boodschap dan ook, dan is de weg der genezing voorhanden. Dan wil Hij nog wijzen op die vraag die dan gesteld wordt: is er nog een middel om genezen te kunnen worden? Dus de eerste reactie, die maakt ons inderdaad tot wat we alle van nature zijn, ten dode opgeschreven. En de tweede reactie, al komt ze maar voor uit heilige nieuwsgierigheid, kan de weg van genezing inleiden. En dat ontbrak nu in de houding van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze wilden het woord van Jezus niet verstaan. Niet begrijpen, laat staan op hun eigen leven toepassen. Zij reageerden, zo ook later werd gereageerd, als een van de klein Aziatische gemeenten die misschien ook wel vol is geweest van fariseeën. Het was immers de meest zelfvoldane gemeente, ik doel op de zevende, die werd aangesproken en aangeschreven door de woorden van Jezus. Gij zijt rijk en verrijkt en gemeent aan geen ding gebrek te hebben, maar ge weet niet dat ge zijt arm, ellendig, blind, jammerlijk en naakt. Daarin is het beeld van de fariseeën die Jezus aanvielen op zijn handelingen, ten voeten uitgetekend. Zij leden aan een ingebeelde geestelijke gezondheid. En zij worden juist door de Heere geoordeeld als mensen die zichzelf maar wat wijs maken. Zij zijn de zogeheten gezonde en rechtvaardigen in eigen oog. En ze hebben ook geen last, om er één kwaal te noemen, van hun geestelijke blindheid. Ze zijn dus eigenlijk de mensen gelijk die we vandaag dus ook bij schering en inslag ontmoeten, in willekeurig welke kerkelijke gemeente dan ook. Dat zijn die bezittende mensen, die niet bezitten als nietsbezittende, natuurlijk en geestelijk, maar ook met name geestelijk. Ze hebben het altijd en ze weten het altijd. Het ontbreekt hen nooit aan geloof. Ze weten het altijd zeker. En dat vervreemdt hen van het afhankelijke leven met de Heer Jezus. Zoals al zijn leerlingen zich naar zijn woord zullen gedragen. In de wetenschap: zonder mij kunt gij niets doen. Kent u ze? Ze stellen zich gerust met een ingebeeld geloof. Ze maken zich wijs door deze of andere gebeurtenissen echt bekeerd te zijn geworden. En durven ze aan dat hoge en dat heilige nog niet raken, dan zeggen ze toch: we behoren toch maar tot het verbond. We zijn gedoopt, we hebben belijdenis gedaan, we vieren zelfs avondmaal. Ondertussen vergeten ze het woord van Jezus ter harte te nemen. Dat hij eenmaal gesproken heeft in dat gesprek, ook met een schriftgeleerde, maar wel een die door Jezus was gelokt, getrokken, zonder dat hij het zelf bewust was. Hij werd door Jezus onderwezen, jongens en meisjes weten zijn naam wel, Nicodemus. En hij begreep Jezus ook in eerste instantie niet. Ten ware dat een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan en beërven. moet de mens dan opnieuw geboren worden? In zijn moeders buik weer ingaan? Hij begreep er niets van, Nicodemus. En zoveel schriftkennis. En Jezus ging hem onderwijzen. Dat is nu het wonder van zijn genade. Dat schenkt hij uit vrije gunst alleen door woord en geest. In Johannes 3 lezen we niet de afloop en het gevolg van dit gesprek. We vinden het wel terug aan het einde van het leven van Jezus. Als Nicodemus als een van de weinigen erbij geweest is. Om niet alleen te vragen naar het graf van Jezus. Als getuige van zijn begrafenis. Getuige ook van zijn verzoenend lijden en sterven. Toen hij zich het evangelie van deze Jezus niet heeft geschaamd. Te midden van zoveel spotters. En oud collega farizeeën en schriftgeleerden. Indien gij de zoon van God zijn. Zo kom af van het kruis. Het moet Nicodemus door merg en been gegaan zijn. Wel, eigenlijk is het antwoord goed verstaan. Wij krijgen er nog enige uitleg in. Door de Heere Jezus geadresseerd aan de farizeeën, de schriftgeleerden, toch met een lichte toon van zelfspot. Ondertussen waren het wel woorden die tot hun redding waren bedoeld en daarom ook heilzaam. Waarin hij uiteindelijk het geheim van het evangelie in slechts één woord prijsgeeft. Hij is het die gebrokenen van hart wil helen. En ze in hun smarten wil verbinden. Hij noemt ze alle bij hun namen. Die in hun zonde en in hun ellende zich ter genezing tot hem hebben leren wenden. Dat zijn nu de zieken die de Heere met één en hetzelfde woord lokt, nodigt en op de weg der zaligheid brengt. Volg mij. Het zijn de zondaren die ontdekt worden aan hun dodelijke kwaal, aan hun geestelijke wonden, waarmee ze Gods hoogheid hebben geschonden. Zij krijgen een unieke heelmeester nodig. Een zielenarts die oog heeft voor de mens zoals hij door hem wordt aangetroffen. In zijn verlorenheid, waaraan ze zijn ontdekt door slechts één woord van Jezus. Volg mij. Jezus zag Levi immers met andere ogen aan, als dat de farizeeën hem niet eens eenblik waardig hebben gekeurd. Als Jezus naar ons omziet, gemeente, dan ziet hij niet aan wat voor ogen is. Dan valt alle bedekking weg. Hij aanmerkt het hart en laat dan ook weten van ons af te weten. Hij stelt de juiste diagnose en heeft voor elke verloren zonde die hij roept, een gepast woord. Een woord dat hij spreekt op de gepaste tijd. Voor Levi was het slechts volg mij. De bloedvloeiende vrouw had zelfs zoveel geloof en ook in haar onwetendheid, al mocht ze slechts de zoom van zijn kleed aanraken. Ze werd even weggedrukt door Jezus' discipelen. Eén aanraking met de zoon van Jezus en ik zal genezen zijn. En Zacchaeus, ook een collega van Levi, ging weer een heel andere weg. Hij had het goede gerucht van Jezus' gang gehoord. En hij was uitgegaan opdat hij Jezus mocht zien. En hij was kennelijk klein van postuur. Wel, wie Jezus waarlijk zoekt, zal ook vindingrijk gemaakt worden door hem. En eer dat hij Jezus zag, mocht Jezus hem zien en bleek hij hem al te kennen. Zacchaeus, kom af. want ik wil heden in uw huis zijn. Zo werkt God. We zouden meerdere voorbeelden als illustratie kunnen noemen. Zo werkt de Heer. In kinderlijke eenvoud. Hij heeft voor allen een woord. Gelooft u dat? Hoe zat u vanmiddag in de kerk? Hoe bent u naar de kerk gekomen? Als een mens in uzelf rijk en verrijkt, dus geestelijk gezond, althans in eigen ogen, of als een arme en ellendige, met die stille verzuchting, haast u tot mijn hulp en red. Jezus heeft een woord, zo lezen wij vanmiddag terug in die overbekende geschiedenis, zelfs voor degene die medische hulp, geestelijke hulp, ten eenenmale weigeren. Of anders gezegd, nog voorzichtiger gezegd misschien wel, die niet durven gaan tot de dokter, tot de heelmeester. Of anderszins, andere motieven hebben om bij de dokter weg te blijven. En dat kunnen nog steeds die mensen zijn die hinken op twee gedachten. Die wel zeggen te geloven, maar uiteindelijk als God ze gaat beproeven, dan geloven zij slechts een gedeelte van de waarheid. En de halve waarheid kan zo dikwijls een hele leugen blijken te zijn. Zij geloven bijvoorbeeld wel dat het evangelie er is voor verloren mensen, kinderen. Maar zijn ze nu echt verloren? Voelen zij zich nu ook echt verloren? Ja, je bent verloren, redeneren zij. Daar heb je het redeneren, zij. Dat heeft niets met geloven te maken. Als je onbekeerd zal blijven leven. Maar ze beseffen niet dat het evangelie veel scherper is. Zoals Jezus ook. Als de laatste toepassing onderwees in diezelfde nacht van Nicodemus. Wie in het ongeloof blijft voortleven, die gaat niet verloren, maar die is alreede verloren. Daarom stellen die mensen de dag van hun bekering alsmaar uit en schuiven zij die maar voor hen uit. Terwijl Jezus ook een woord heeft voor fariseeën, voor schriftgeleerden, voor hoogmoedige kerkmensen, voor waanwijzen die het meenden tot hiertoe zo goed te weten. Ze worden door één en hetzelfde woord niet door Jezus afgewezen, maar genodigd, gelokt. In het laatste woord dat Jezus sprak, ook aan hetzelfde adres van de fariseeën en de schriftgeleerden. Doch gaat heen en leert wat het zei, ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Het is wel gezegd waar Jezus niet kan genezen, daar wil hij niet wezen. Wel, dat mochten deze fariseeën zich wel heel persoonlijk aantrekken. Immers nog niet zoveel later waren ze weer getuigen van de grote krachten en de tekenen die geschied waren in Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Dezelfde plaats. Want dat bedoelt Matthäus te schrijven in het begin. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. Datzelfde Capernaum waarover Jezus even hierna het oordeel zal uitspreken. Want als in Bethsaida en Chorazin die tekenen waren geschied die in u geschied zijn, Capernaum, zij zouden zich onmiddellijk terstond in zak en as bekeerd hebben. Wel, dat is geen woord van afschrikking, ook al schrikt het ons wel op, ongetwijfeld, als de werkelijkheid daarvan goed tot ons door mag dringen. Maar het is niet bedoeld als een afwijzend woord, maar als een woord waarmee de Heere misschien enerzijds wel heeft geslagen, geestelijk, om wakker te schudden. Gij die slaapt, sta op uit de doden en laat mij over u lichten. Jezus confronteert hier de schriftgeleerden met de schriften. Leert van mij wat het is. Ik wil barmhartighed. Zij kenden toch de schriften, al lieten zich daarop voor staan. Zij hielden de wet toch, al was het op een slaafse manier en niet uit de aarde liefde, als de vervulling van alle geboden. Ik wil barmhartigheid, zegt Jezus. En daarin geeft hij iets prijs van zijn bewogenheid, met het oog op mensen die dreigen verloren te gaan. Hij geeft iets prijs ook, wat op een andere plaats wordt genoemd, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van God. En die barmhartigheid heeft Jezus tot op het laatst uitgestraald, voorgeleefd, bewezen. In zijn haast grenzeloze, opzoekende zondaarsliefde. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, dat ik gekomen ben. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En datzelfde doet hij nog, deed hij ook vanmiddag. Door de prediking van de bekering, nee, van het gevolg van de bekering van Levi. En daarin liggen de twee wegen die we gaan in dit leven opgesloten. En voor de eerste, die van de brede weg, klinkt het onverbiddelijke woord. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, als door domheid voortgedreven. Dat wil zeggen, als ziende blind, laat zulke dwang toch voor u niet nodig wezen. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar, dat is de boodschap die ook heeft geklonken. Wie op hem vertrouwt, volg mij. Hij zorgt. Die ziet zich omringd met zijn weldadig heen. En het zal u dan ook niets ontbreken. Amen.